Hallo, ik ben Luc Ikink en samen met mijn vrouw Simone Wijnands...
Dat ben ik.
...praten wij je iedere ochtend bij over het nieuws.
Ochtendpot, de dagelijkse podcast van het AD.
Elke dag het nieuws tussen je oren.
Je vindt ons in alle bekende podcast-apps.
En op ad.nl/ochtendpot.
Ja, we zijn terug na de vakantie. De mediapodcast staat weer in het teken van televisie vandaag. Want de strijd tussen de grote partijen stort onze aandacht op. We zijn allemaal weer terug, de vertrouwde gezichten. Media, verslaggevers Guido Tienhoven, Dennis Jansen en tv-columniste Angela de Jong.
Ik heb ze alle drie goed, Peter.
Beide.
Lieve Eva, lieve Jeroen, lieve Matthijs.
Terug van vakantie. Dennis, ik begin bij jou. Je hebt een hele mooie vakantie gemaakt gehad in Verenigde Staten, Canada. Waarschijnlijk weinig tv gekeken, weinig radio geluisterd, of vergis ik me?
Nul. Nul televisie gekeken. Twee keer zijn we op een hotel geweest en voor de rest met een camper rondgereden door Noord-Amerika. Canada en Amerika dus. En ook op de hotelkamer niet aangehad. Nee, geen televisie gekeken en ook geen radio geluisterd.
Maar ik begreep wel dat er toch een soort hit was in huis Jans tijdens de vakantie.
Ja, de junioren van Jansen hebben zich vermaakt op hun telefoon in de camper af en toe. Regelmatig. Met Netflix gedownload. Dan waar er was wifi was. En met een online serie De Vakkenvullers.
Dat doe ik
dat kende ik niet. Nee.
Op YouTube. Maar die moeten we gaan kijken, begrepen.
Ja, nou ja, het gaat over vakkenvullers. Het gaat over supermarktmanager. Ruud, heet die met een T. Gespeeld door Oscar Aerts. En moet eerlijk zeggen, ik heb ook een stukje zitten kijken. Ja, het is hilarisch. Echt. Ja.
Goed, nou die houden we erin. Angela, Italië. Jij nog wel tv gekeken?
Weinig. Ik heb heel af en toe wat dingetjes die in Nederland rond waren teruggekeken. En daar bleef het bij.
Ja, lekker. En Guido, hoe was jouw vakantie?
Ik ben toe aan vakantie. Nee, ik ben hier gebleven. Of hier gebleven, niet alleen op de redactie. We zitten nu in Rotterdam, maar veel naar Hilversum geweest. En mensen geïnterviewd. Ja, iemand moest het vuile werk opknappen. Hallo? Het
is geen vuile werk, hè?
Nee, het was hartstikke gaaf.
Ja, zeker.
En, zeker spannend, want het is het spannendste tv-seizoen dat ik in ieder geval ooit heb meegemaakt als mediaverslaggever.
Ja, ja, het is al aandacht op, hè, omdat alle partijen zo in beweging zijn. Bij RTL probeert zijn de baas Peter van der Vorst de nieuwe kernwaarden erin te stampen. Is nog niet helemaal gelukt, zo bleek bij de seizoenspresentatie van RTL. We luisteren naar Ruben Nicolai, die vlak voordat Peter van der Vorst langskwam nog even de kernwaarden oefent. En gelukkig kreeg hij hulp van onze verslaggever.
Dichtbij.
Ja, het is een beetje persoonlijk.
Zeg die andere.
Persoonlijk.
Persoonlijk.
En herkenbaar.
En herkenbaar.
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 Oké.
Ik had ze alle drie goed, Peter.
Persoonlijk.
Ja, ik wist het.
Herkenbaar.
En dichtbij.
Goed zo.
Ja, Peter van der Vorst zei ook dat in goede tijden, slechte tijden de lunch met wijn vervangen mag worden door een broodje kaas. Is dat symbolisch voor de nieuwe realiteit van RTL?
Ik denk het wel. Zij scoren goed met de maatschappelijk ingestoken programma's. Dus inderdaad dichtbij, persoonlijk en herkenbaar. Dat, ja, ik vind dat een hele logische koers. Wat ik ook wel weer grappig vind, maar misschien waai ik dan direct te veel uit. Het zijn ook een beetje de kernwaarden van Talpa. En die hebben in een interview...
Niet.
Ja, precies. Ja. Marco Laurens en Paul Reumer, dat zijn de zenderbazen, zou je kunnen zeggen, heb ik gesproken. En die hebben het dan over midden in Nederland staan. En ja, dat komt een beetje op hetzelfde neer. Natuurlijk met Hart van Nederland, maar dat doen ze nu ook met Lingo en Man bij het Hond en Chateau Meiland. Het is wel een... maar dan kijk ik ook jullie aan. Ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden, maar dat gaat toch steeds meer door elkaar heen lopen. Miljoenenjacht is straks op SBS6 te zien. Dat was eerst op RTL4 te zien. Het is verwarrend. Welke zender staat voor wat? Wat is waar te zien? En zeker in het on-demand en online tijdperk gaan we steeds minder in zenders denken. Gewoon een programma willen we zien. En maakt niet uit waar.
Maar ik sprak Ruben Nicolai ook op de perspresentatie van RTL. Die zei, het is gewoon een luxe positie van de lezer, van de kijker. Die zegt, ja, we kunnen van alles zien. Dus het loopt inderdaad volgens mij door elkaar, hè, allemaal. Maar het is misschien toch wel veel van hetzelfde.
Ja, maar je ziet toch wel dat onderzoek uitwijst dat mensen zich vaak thuis voelen bij een zender. Ik denk dat NPO 1 daar het sterkste in is. Dat de kijker daar heel erg bij voelt wat hij krijgt en wat hij ook kan verwachten. Maar toch is het gevoel bij RTL wat je hebt als kijker nog steeds wel anders dan wat je bij SBS hebt.
Maar wat zou dat zijn? Kun je dat definiëren?
Nou ja, ik heb bij RTL De koers die zijn nu, dat snap ik heel goed, een beetje maatschappelijk betrokken. En inderdaad minder focus op BN'ers. Want die roep hoor je natuurlijk heel erg vanuit de kijkers. Al die BN'er gedreven programma's waarin er weer 10 opdraven om iets te doen. Ja, daar zit de kijker niet meer zo op te wachten. Dat zie je ook aan de kijkcijfers. SBS zette natuurlijk wel vol in op die koers van de grote sterren. Met wie er werd binnengehaald de afgelopen jaren. En wat er werd aangekondigd en wat er werd geprobeerd op donderdagavond met groot amusement. Maar ja, die hebben natuurlijk ook gezien dat allemaal niet heel erg veel scoort. En ja, als je dan ziet wat er wel scoort, dan is dat Martin Meiland in zijn château. Zonder LED-decor en wat je niet kan verkopen op een tv-beurs in Cannes. Dus dat is wel lastig voor ze. Maar ja, dat het door elkaar loopt. DTNL had vorige week best een grappig repootje, waarin ze aan het kwartetten waren met de grote gezichten.
Ja.
En er waren toch een 2-3 mensen. Ik bedoel, je kan er geen enorme aantallen aan hangen, want zo kwantitatief was het onderzoek ook weer niet. Maar er waren wel 2 of 3 mensen die dan Dionne Staks toch makkelijk bij RTL 4 leggen. Want ja, dat was echt een RTL 4 meisje. Terwijl ik dacht van, nou ja, als Dionne Staks, weten we toch met z'n allen wel dat die in ieder geval bij de publieke omroep zit. Dat je die dan bij de NOS, bij Max of bij AfroTros legt. Oké. Dat kan verschillen.
Ja, de lijntjes worden dunner dus.
Ja, maar dat is al jaren zo dat ze overhoppen. En ik verbaas me bijvoorbeeld ook heel erg over het feit dat de NPO nu Nick en Simon gewoon weer op NPO 1 zet. Samen met Kees Stol. Die van mij toch echt de afgelopen jaren heel erg SBS waren. En ja. Ik heb niet gelezen dat ze daar weg zijn. Dus waarschijnlijk komen ze gewoon over een tijdje weer met iets nieuws als de mannen van taal of talenten zonder centen.
Maar dan ben je dus wel een beetje met me eens dat het door elkaar gaat.
Alles ja, maar dat loopt het al langer qua gezichten.
Maar is dat goed of niet?
Ik denk dat je, als je de strijd wil winnen, toch vooral echt een heel erg eigen smoel moet hebben.
En dat is er niet. Ik vroeg ook aan Paul Reumer en aan Marco Laurens, wat onderscheidt jullie, en dan heb ik het dus over Talpa en met SBS6 als vlaggenschip, van RTL 4? En daar hadden ze eigenlijk niet echt een goed antwoord.
Nee, en ook niet meer van de NPO, want ze hebben 2 NPO-afdankertjes nu in de vooravond zitten. Maar Lingo dan en Man bij de Hond.
Speciaal op SBS, hè? Want Veronica heeft wel een duidelijk gezicht natuurlijk.
Ja, dat is waar. En Net5 straks wordt weer echt een vrouwenzender.
Ja. Met Linda de Mol natuurlijk.
Als je het echt hebt over de grote zenders, inderdaad, SBS6, RTL 4 en NPO 1.
Ja, ze vissen ook allemaal in dezelfde vijver. Ja, en ze richten zich ook op oudere kijkers, de commerciële tegenwoordig.
Maar heeft RTL een probleem? Je ziet dat Goede Tijden, Slechte Tijden veel minder doet dan het deed. In deze vooravond, SBS gaat
Boulevard zakt ook, vind ik.
Is het een probleem of moeten we Peter van der Vorst wat meer...
Zo zien ze het zelf niet, hè? Volgens mij.
Nou... Ik weet niet, ik denk niet dat ze er heel gelukkig mee zijn hoe die vooravond nu scoort. Maar goed, het zou nog kunnen dat er vorige week nog heel veel mensen met vakantie waren. Dat die niet helemaal hebben meegekregen dat het nieuwe seizoen een week naar voren is gehaald. Lijkt me ook weer heel sterk, want als fan wil je toch weten hoe het verder gaat, lijkt me. Maar goed, we kunnen er pas over een paar weken echt over, wat over zeggen.
Maar waarom is het zo aanstellend? Waarom is het seizoen zo rommelig opgebouwd? Want sommige zenders beginnen eerder. SBS begint met de vooravond. Maar Linda komt pas weer later. Het is een beetje versnipperd allemaal. Waarom is dat?
Ja, met die vooravond wilden ze natuurlijk de eerste klap uitdelen voordat de wereld draait door begint. Want ja, als dat loopt en je moet dan met Man bij de Hond er tegenover. Ja, dat is natuurlijk... Dan wordt het helemaal gevaarlijk.
Maar dan zou je zeggen dat iedereen tegelijk begint. Maar dat is ook niet zo.
Ja, maar ja, ze hebben geen cao waarin staat dat het televisieseizoen 2 september begint. En het begint ieder jaar wel een beetje rommelig. Er is niet één eenduidig moment. Je kan nu zeggen, 2 september begint de wereld draait door weer. En dat is het officiële startpunt.
En Bo?
En Bo begint. En er beginnen heel veel nieuwe programma's bij. RTL natuurlijk weer. SBS beginnen ook de meeste programma's van de week. Terwijl het natuurlijk vorige week al een beetje begon met Jolante ook. Ik denk vooral dat die vooravond bedoeld was om de concurrentie net te slim af te zijn. En te laten zien van jongens, dit hebben wij. Dus als jullie wat anders zoeken dan de wereld draait door.
Maar het wordt steeds lastiger om te beoordelen hoe goed een zender het doet. Peter van der Vorst wijst mij terecht op Videoland, het platform van RTL. Waar je bijvoorbeeld GTST vooruit kan kijken en natuurlijk kan terugkijken. En het vervelende is... Ze delen geen cijfers van Videoland, dus we kunnen hem daar niet op pakken. We kunnen dat niet checken. Nee. En misschien heeft hij wel gelijk. Hij zegt van, nou ja, neem maar van mij aan dat het klopt, want anders dan hadden we allang ingegrepen.
Maar ze zijn wel aan het overwegen om dat te doen. Maar Sven Cervé, de CEO, sprak ik op die presentatie. Die zei over, ja, het is een beetje als een slager zijn eigen worsten aan het keuren is.
Ja.
En die voelt zich daar dan wel een beetje onprettig bij om die cijfers te delen. Maar ja, het zou wel overzichtelijk zijn.
Ja, het is bizar toch? We kunnen eigenlijk niet echt meer iets zinnigs zeggen over GTST. Want we gaan naar het online tijdperk. Daar zitten we al middenin, maar dat wordt steeds meer. De kijker op het lineaire vlak, oftewel de traditionele televisiekijker, wordt steeds ouder. Ja, het is ook wel logisch dat steeds meer, vooral jongere GTST die er nog naar kijken, dat ze dat op Videoland doen. Die cijfers krijgen wij nooit te zien.
Nou ja, met Love Island was het eigenlijk precies hetzelfde. Dat was wat gewoon lineair werd dat gewoon heel slecht bekeken. Maar op Videoland, hoor ik dan van RTL, hebben ze het echt goed gedaan.
Maar ja, het valt dus niet te controleren. Het
valt niet te controleren.
Nee, moeten ze echt geloven. Guido, jij hebt zowel Bo gesproken als Peter van der Vorst. Kun jij uit die beide gesprekken opmaken hoe belangrijk het succes van de talkshow gaat zijn? Van Bo, die begint deze week. Hoe belangrijk dat succes gaat zijn voor de hele zender?
Nou, Bo zei het eigenlijk heel mooi, vond ik. Ja, het moet wel echt goed gaan scoren. En na 3 maanden moet het ook wel staan als een huis qua kijkcijfers. Anders stop ik ermee. Want daar doe ik mezelf geen plezier mee, de kijker geen plezier mee en de zender geen plezier mee. Want uiteindelijk draait het toch om geld verdienen. En laten we heel eerlijk zijn, zei hij, we hebben de afgelopen maanden toch behoorlijk wat geld over de balk gesmeten op de late avond. Dus ja, het is heel belangrijk. Het is een duur genre, duur programma. Als het nu niet scoort, dan gaan we voorlopig geen Late Night meer zien op RTL. Dat kan niet anders. Dan is het portemonnee leeg.
Ik neem ook aan dat de artiesten die ruimte die ze daar hebben niet voor zoveel jaar hebben gehuurd als dat Twan Huis nog al had gehuurd.
Nee, dat was nog wel een goede vraag geweest trouwens. Die ben ik dan vergeten te stellen. Het was wel heel maf trouwens om daar te zijn, want Bo gaf mij dus een soort van mini-rondleiding. Het was nog 1 grote puinzooi. Ik kon nauwelijks opmaken hoe het eruit zou gaan zien.
In de studio bedoel je, waar het opgenomen wordt?
Juist, ja, okay, precies. Ja. En dat was dan, voor de luisteraars een beetje lastig dit, maar laten we zeggen een dag of 4... voor de eerste uitzending. Ja. Het was dus nog een zootje. En toen had ik ook zo'n déjà vu. Jeetje, ik kreeg toen ook een rondleiding van Twan Huis in zijn studio. Kort geleden nog, ook voor mijn gevoel. Weet je, en nu gaan ze het weer proberen. Het is bizar.
Volgend jaar loop je er weer?
Volgend jaar loop ik er weer. En dan, als deze talkshow flopt van Bo, dan krijg ik dus de volgende rondleiding in de zwakste schakel decor.
Waarschijnlijk want, wel, maar Bridget Maatland.
Dat deed het prima, namelijk op de late avond van RTL.
En Guido, wat was het verschil tussen die studio van Twan Huis en studio van Bo?
Nou, het grootste verschil was de grootte ervan. De studio van Bo is ongeveer 1/4 van wat ik zag bij Twan Huis bij de Halle in Amsterdam. Dit is dan bij de Plantage in Amsterdam, echt pal naast de Plantage. Dus kleiner en intiemer, dat scheelt misschien ook wel. Ja, ik vond het decor heel mooi van RTL Late Night met Twan Huis. Maar het stond niet symbool voor het programma wat het was.
Hij verdronk erin. Nou ja, het stond wel in die zin symbool. Dat het die man heel verloren daar zat in dat megalomane decor. En dat je ook echt wel zag en voelde als kijker dat het publiek heel ver weg zat. Terwijl als je bij De Wereld Draait Door kijkt, daar zitten bij Eva Jinek, daar zitten ze er heel erg dicht op. En dat geeft toch een. Dan heb je ook nog wel eens wat interactie met het publiek. En dan hoor je in ieder geval dat er O en A wordt gezegd. En dat was bij Twan Huis niet.
Maar gaat het hem worden?
Had ook met de inhoud te maken.
Gaat het hem worden?
Ja, gaat het hem worden? Ik denk dat RTL. Als ze nog iets willen op dat late tijdslot en iemand zoeken die verder gaat in de lijn van Umberto, waar die ooit succesvol mee was, dat Bo de enige keuze is die ze hadden kunnen maken.
Hij wel de gunfactor, toch?
Hij heeft de gunfactor, hij heeft de wind heel erg mee. Ik vind de promo die ze nu uitzenden, die vind ik in de roos. Want hoe die daar op straat loopt en zegt van op zijn boos, beetje wel zichzelf, dat lees je ook in alle interviews vandaag, zichzelf in de underdog positie manoeuvreren. Ik moet nog even de ministers uit mijn hoofd leren, ik moet nog even mijn haar knippen en nog even 5 kilo afvallen.
Ik beetje één met te kijken.
Maar Anja, we willen voor jou iets meer. Gaat het hem worden? Gaat hij succesvol worden?
Nou, hij heeft het wel heel lastig. Want ik heb het idee dat ze dat tijdslot echt wel weggegeven hebben de afgelopen.
Maar je rijdt een beetje omheen, hè?
Ik weet het niet. Ik heb geen glazen. Dat zeg ik tegen iedereen. Ik heb geen glazen bol.
Maar Angela, ik denk dat luisteraars en jouw lezers die verwachten wel die glazen bol. Dus vraag ik het ook nog een keertje. Na 3 maanden keert Bo weer terug? Of is het dan Sloes?
Nee, dat weet ik echt niet.
Ja, laat ik dan een voorspelling doen. Ik denk dat de eerste kijkcijfers zullen tegenvallen. En dat het dan langzaam gaat groeien en dat ze dan bij de zender zich realiseren. Bo die moet echt een beetje de tijd krijgen om te groeien daar zo. Mensen moeten weten dat hij er zit en dat hij lovable is en dat hij de gunfactor heeft. En dat het een leuk programma is en dat ook inderdaad de actualiteit aan bod komt. En dat ze dan na 3 maanden toch nog verder gaan, ook al zijn de kijkcijfers misschien net niet
Maar je vergeet wel één ding. De concurrentie op NPO 1 is natuurlijk echt anders dan dat die was toen Umberto begon. Toen had je Pauw en Witteman en dat was echt een hele zware talkshow. Als je dat vergelijkt met wat er nu gemaakt wordt ook op NPO 1. Met heel veel politiek, met heel veel economische crisis, met vluchtelingenproblemen. Dat is niet te vergelijken met de luchtige toon die Umberto Tan toen bracht op de late avond.
We gaan verder met goed nieuws, althans goed nieuws voor John de Mol. Want bij SBS doen Lingo en Man bij het Hond het goed. Terwijl GTST dus minder scoren, wat we net al kon concluderen. En we hebben natuurlijk nog een kijkcijferkanon bij SBS, notabene afgeleid van een NPO-programma.
Je bent een icoon geworden inmiddels. Als jij dingen zegt, achterloos, dan wordt dat veranderd dat in een soort cultuurfenomeen. Dus bijvoorbeeld op mijn redactie worden de hele dag gifjes aan elkaar gestuurd van dingen die je hebt gezegd. Dat gaat bijvoorbeeld over deze iconische uitspraak van jou.
Ik zeg, wil je wat drinken? Hij zegt nee. Ik zeg, wil je koffie? Hij zegt nee. Ik zeg, wil je witte wijn? Hij zegt nee. Ik zeg, nou water. Hij zegt nee. Hij zegt, ik ga door. Nou, het is 11:30. Wij gaan lekker aan de wijn. Wij gaan beide.
11:30. We horen hier Martien Meiland bij Jinek. Ik zie hier ook al mensen lachen. Een hit. Ook bij John de Mol. En dan moet Linda de Mol komend weekend nog gaan beginnen.
Heeft John... trouwens icoon wel erg overdreven, eerlijk gezegd.
Natuurlijk is overdreven. Maar hij scoort goed.
Als de tweede opstanding Mol... van SBS vertegenwoordigt, mag je hem een icoon noemen. Maar zover zijn we nog niet.
Maar heeft John de Mol het lek boven, is de vraag.
Nee. Het ziet er wel goed uit. Ik bedoel, met Linda weet je zeker dat je daar in ieder geval wel goede scores neer gaat zetten. Maar dat is dan een paar weken en daarna moet je het natuurlijk ook nog doen. En Man bij het Hond en Lingo, die begonnen natuurlijk echt waanzinnig goed. Maar je zag ze aan het einde van de week wel weer wegzakken. En vanavond begint de grootste concurrent, dus ben benieuwd wat er van overblijft. Ja. Hij heeft het lekker nog niet boven. Nee.
En je zegt, Linda is altijd goed voor de kijkers, voor de kijkcijfers. Hoeveel moet zij scoren, willen ze tevreden mogen zijn bij SBS?
Nou ja, alles boven de miljoen is daar een reden om de vlag uit te steken.
Dat zou Linda moeten lukken.
Dat zou Linda wel moeten lukken. Nou ja, met zeker met Ik hou van Holland.
Ja, komend weekend wordt dat echt spannend. Ja. Miljoenenjacht en Ik hou van Holland.
Miljoenenjacht en Ik hou van Holland. Kunnen ze kansen allebei wel zeker richting de anderhalf nog.
Ik vind het wel aardig om nog even te benoemen dat alle zenders drijven behoorlijk op nostalgie. Dus oude zenders, oude programma's uit de mottenballen trekken en opnieuw op de buis brengen. Maar zo'n Chateau Meiland is nu de grootste hit van SBS6. En dat kon uit de lucht vallen.
Is ook wel nostalgie natuurlijk, want het zijn mensen die we al van 10 jaar geleden bij Ik Vertrek hebben gezien, die hetzelfde kunstje doen.
Oké, dat is misschien wel waar, maar ik denk niet dat dat nou volledig de basis is van het succes.
Het is geen oud bestaand format natuurlijk.
Nee, we hebben hem inderdaad eerder gezien bij Ik Vertrek, maar dat is toch ook alweer lang geleden.
Nou, maar als je aan mensen vraagt welke herinneringen van Ik Vertrek weet u nog, dan staat Martien Geheid in de top 3.
Maar toch, het was een gok. Het is niet gebaseerd op iets wat al bestond. Ik vertrek, daar heb je een punt. Maar ja, de grootste hit scoor je misschien toch gewoon met iets uitproberen. Iets nieuws ook uitproberen.
Beetje geluk, toch?
Ja, en Lingo en Man bij het Hond, dat is natuurlijk altijd spannend als je oude titels gaat gebruiken. Mensen zijn nieuwsgierig, gaan even kijken. Oh, Lingo, geinig, dat is weer terug. Jan Verstegen, andere presentator. Man bij het Hond, het ziet er nog precies hetzelfde uit als toen. Het is ook exact hetzelfde met alle melodietjes en tunetjes tussendoor. En dat zijn we dan op een gegeven moment wel weer zat. Daar vrees ik wel voor. Ik vond het altijd al een gok dat ze dat... Het zijn niet voor niets NPO-programma's, tenminste oud-NPO-programma's die van de buis werden gehaald omdat ze niet meer scoorden. Ik denk dat ze nog wel een probleem krijgen op de vooravond. Zeker met
een spelletje ten opzichte van goede tijden, slechte tijden en het journaal vind ik niet heel gek. Je zag dat Rad van Fortuin daar ook nog best wel aardig scoorde. Maar het moet wel ook het gevoel hebben van nu. Want ik bedoel, jij zegt alles is hetzelfde. Ik mis wel heel erg, dat is heel slecht te vangen, maar ik mis wel het gevoel van dat programma.
Wat met van name Man bij het Hond?
Nee, van Lingo.
Oh, sorry.
Wat met name Lucille gewoon wel bracht. En Jan staat daar een rol te spelen als de favoriete schoonzoon van half Nederland. En die praat alsof hij het tegen zijn doofstomme buurvrouw heeft, zo ongeveer. Manier, zo articuleert hij. Ja, dat ik denk van, hij zit daar niet met zijn hele ziel en zaligheid in. En dat voel je ook wel. En bovendien.
En het spelletje was ook veranderd, toch? Zijn letters in plaats van cijfers.
Ja, met die ballen die je moet grabbelen, daar moet je nu één woord mee maken. En er is niet meer de Lingo-kaart.
Nee.
Maar ja, je ziet dat ze heel krampachtig dingen terug willen halen en toch ook weer een beetje veranderen. En Mijn conclusie na die eerste week was, als je het terugbrengt, doe het dan zoals je bij Man bij het Hond hebt gedaan. Dat is gewoon Man bij het Hond. Punt. Daar kun je heel veel van zeggen, maar dat is gewoon waar zij 4, 5 jaar geleden mee zijn op.
Dus hadden Lucille ook moeten vragen.
Ja, Lucille of Nens, denk ik, dat dat nog wel redelijk ook recht in
François. De doelgroep
zat.
François Boulanger.
Ja.
Had dat het ook graag gedaan, niet. Volgens mij.
Dat idee kreeg ik wel, ja, van alle keer alles wat ik over hem gelezen.
Maar het scoort volgens nog aardig.
Ja, Robert zeker, de Brink, absoluut. Die zit er gewoon in die stal.
Absoluut. En het blijft ook, ik las overal alweer berichtjes dat het natuurlijk een kwart van de kijkers weg was gelopen, wat ook zo is. Maar ik vind nog steeds die scores op dat tijdslot voor SBS, die zijn echt best wel hoog. En ook als ik de kritiek las de afgelopen weken of de afgelopen week op dat programma, verbaasde me nog dat het zo hoog scoort.
Ik heb nog een vraag hierop aansluitend. Ik heb aan een vorige podcast hebben we opgeroepen aan luisteraars om een vraag in te sturen. Eerste keer gebeurde dat niet en de tweede keer gebeurde dat wel. We hebben nu best wel veel vragen gehad. We kunnen ze niet eens allemaal behandelen. Maar deze van luisteraar Guido, en het lijkt op Guido, maar het is Guido.
Heb je zelf een vraag gestuurd?
Nee, een andere Guido. Ik kijk veel programma's terug via NPO Start, zegt hij, en NL Ziet. Telt dit ook mee voor de kijkcijfers en heeft het veel invloed? Guido, weet jij dat?
Het terugkijken. Nou, het cijfer dat we te zien krijgen, dat wordt na een week aangepast. Want dan worden de terugkijkcijfers erbij opgeteld. Maar dat is nogal een beperkte groep. Ik heb nog even nagevraagd hoe dat nou precies zit. Alles wat je op je televisie ziet, dat telt dan mee. En dan hebben we het even over de dagen na de uitzending. Dus als ik bijvoorbeeld op mijn tablet Lingo aanzet en ik chromecast dat naar mijn televisie, dan telt het. Maar als ik het alleen op mijn tablet kijk, niet. En het geldt ook niet voor abonneediensten. Maar ja, goed, daar hadden we het net over. Videoland. We weten niet hoe goed GTSD scoort op Videoland.
Ook niet voor NL Ziet.
Dus ook niet NL Ziet, inderdaad. Of NPO Start Plus, de betaalvariant van NPO Start. Maar wel bijvoorbeeld bij KPN of Ziggo, daar heb je ook al zo'n terugkijkdienst. Via de programmagids. En dat telt dan weer wel. Maar
even opnieuw, denk ik.
Ja, bij de SKO, de Stichting Kijkonderzoek, zijn ze echt wel bezig om te zien hoe ze dat kunnen uitbreiden. Hoe ze dat nauwkeuriger kunnen maken.
Want het is
wel, ja, het is een beetje beperkt.
Het is lastig en je laat dus een deel buiten beschouwing. Ja. Maar wat misschien niet heel duidelijk is, is dat je de kijkcijfers die de ochtend nadat er een uitzending is geweest krijgt. Op de site kijkonderzoek.nl. Daar zit voor een deel uitgesteld kijken ook al in. Dat is niet alleen de mensen die tussen 9:30, 9:30 boerzoekvrouw kijken. Maar ook gewoon om 10:30 tot 11:30 of wat dan ook. Ja. Daar zit al wel van een deel uitgesteld.
De avond tot 12:00 waarschijnlijk of tot 1:00. Of, ja.
Heb ik er nog één. Guido, ik blijf even bij jou, want ik denk dat jij die kan beantwoorden. Luisteraar Kim, die vraagt, wat vinden jullie van de lokale streamingdienst Videoland? En maken zij een kans tegen het internationale geweld dat er aan zit te komen? Ik denk dat jij hierop aanhaken, want jij hebt vorige week een nieuws gebracht over een nationaal videoplatform.
Ja, moet ik eerst dan even antwoord geven op de vraag die wordt gesteld? Want Videoland alleen. Ja. Ik denk, het zal wel het onderspit blijven delven tegen Netflix. Maar ik denk dat dat niet zo erg is. Videoland richt zich heel slim op vooral Nederlandse content, is dat een woord waar jullie nog steeds vies bij gaan kijken?
Ja, inhoud.
Programma's ik inhoud. ik ging laatst op zoek naar een leuke film op Videoland. En moet je toch wel echt even goed zoeken. Ze hebben wel wat, maar dan moet je toch bij Netflix zijn. Of en ook voor series. Maar ja, dus het is een factor van succes, heb ik begrepen. Ook nogmaals, we moeten Peter van der Vorst op zijn blauwe ogen geloven dat dat zo is. Maar wat interessant is, dat wel alle grote mediapartijen, daar heb ik inderdaad een stukje over geschreven. Daar doen de NPO, Talpa, RTL doen daaraan mee, maar ook Persgroep, de organisatie waar wij toe behoren. En de kabelaars. Onder regie van minister Slob zijn ze toch aan het nadenken of ze tot één grote superstreamer kunnen komen. Dus een soort van NL Ziet 2.0, waarop alles te zien is. En om dan een vuist te maken op die manier tegen Netflix en straks Disney Plus en Amazon en Google. Weet ik veel wat. Ja, en
Facebook,
Google en Facebook, YouTube. Dus dat is een of ze daaruit gaan komen is zeer de vraag, want ze hebben allemaal tegengestelde belangen. We hebben gezien dat NL Ziet niet echt van de grond kwam, omdat RTL zich liever focust op Videoland en NPO op zijn eigen platform.
Ik vind het wel onbegrijpelijk hoor, dat NL Ziet, want het is echt geweldig.
Ik ben nog steeds, ik hang ook de vlag uit voor NL Ziet. Maar daar is ook nauwelijks aandacht voor geweest. En dat is dus te verklaren. Dus ik vind dit een heel spannend initiatief. Ze tekenen allemaal een soort intentieovereenkomst om er met z'n allen uit te komen. Wat ook nog wel spannend is, ik hoor heel veel mensen zeggen, daar komen ze nooit uit. Maar minister Slob heeft in zijn Kamerbrief toen ooit eens geroepen, ik dwing het desnoods af. Dus het kan echt nog wel spannend worden hoe dit gaat aflopen.
Maar wel even één kanttekening bij NL Ziet. Dat zijn wij journalisten die voor ons werk heel veel dingen terug willen kijken of moeten kijken. En dan kun je het daar lekker zien zonder reclame. Maar als ik gewoon als consument, wat ik betaal voor NL Ziet en wat ik ervoor terugkrijg, is natuurlijk niet zo heel veel.
Nou, is dat wel zo. Ik heb laatst iemand aangeraden om juist, die wilde de kabelabonnement de deur uit doen. Ik zei, je moet NL Ziet nemen, want dan kun je sowieso televisie kijken live. Je kan alles terugkijken. Ja. Je kan dingen
zonder reclame
kijken. Geen reclame, perfecte kwaliteit. Waarom? Dat noemen ze cord cutting of cable cutting. Doe je kabelabonnement de deur uit en het volstaat met NL Ziet. Ja, of je moet ook Discovery willen zien.
Het grootste deel van de gezinnen dat natuurlijk niet doet. Die hebben dat er allemaal bij. En als je dan moet kiezen tussen, laat ik zeggen, een Videoland, een Netflix of een NL Ziet. Dan hebben Netflix en Videoland natuurlijk veel meer unieke dingen dan
NL Ziet. Maar dat is vanuit de positie of de situatie dat je al een kabelabonnement hebt. Ja. Dus tv kijkt, digitale televisie via KPN of Ziggo.
Als mensen willen besparen, dan zou het een goede manier zijn om. Ja, ik snap het.
Sorry kabelaars.
Oké, tot slot van de televisie, want dan zijn we daarover uitgesproken over televisie. Wil ik nog één ding laten horen. Iets uit de speech van Sjoela Rijksman, NPO-bestuurster, die bij de presentatie sprak van de NPO.
Lieve Eva, lieve Jeroen, lieve Matthijs. De publieke omroep heeft jullie groot gemaakt. Jullie hebben de publieke omroep groot gemaakt. De kijker geniet elke dag hoe jullie ontroeren, uitdagen en weten te prikkelen. En jullie zijn voorbeelden, rolmodellen voor nieuwe talenten, nieuwe professionals.
Ja, ik word er van jou vragen, Angela. Is dit een poging om de grote drie te paaien? Is het een smeekbede? Hoe moeten we dit zien?
Ja, het is een liefdesverklaring aan ze. Hè? Ik bedoel, er zit ook nog zo'n lekkere thriller in haar stem.
Beetje snik, hè?
Een emotie,
ja.
Het komt een beetje over als een soort smeekbede.
Ja, dat is het ook.
Ze ontkennen dat het de stilligste, hè? Dat het geen smeekbede was. Maar dat was het wel.
Ja. Maar ja, je kan er twee dingen, denk ik, uit afleiden. Dat ze er zelf niet gerust op zijn dat ze blijven. En dan gaat het natuurlijk vooral om Matthijs en Eva en niet om Jeroen, want Jeroen blijft waar hij zit. Dat geeft het aan. Tegelijkertijd geeft het ook aan dat ze dit een grotere aderlating zou vinden voor de publieke omroep en een grotere bedreiging dan de plannen van Arie Slob die er nu liggen. En waarvan ik denk, daar gaat de publieke omroep echt zo ongeveer 40 jaar mee terug in de tijd als die doorgaan.
Met onder meer het afschaffen van de reclame.
Ja, afschaffen van de reclame tot 8 uur. Het regionet. Weer veel meer zeggenschap eigenlijk voor de omroepen. Dat lees je ook overal wel in terug, dat erin zit. Maar daar geen woord over. Nou mag ik hopen dat ze heel erg achter de schermen aan het lobbyen zijn. Maar daar had ik wel iets over verwacht, als ik heel eerlijk ben, tijdens de seizoenspresentatie. Want daar gaat natuurlijk heel veel over te doen zijn de komende jaren. En ik heb nog steeds van de leiding van de publieke omroep daar niet een heel krachtig tegengeluid tegen gehoord. Van joh, kijk eens wat wij allemaal doen. En kijk eens wat hier allemaal staat.
Mooi, we gaan afsluiten. Als jullie nog vragen hebben voor ons, stuur ze in via mailadres media@rd.nl. Volgende keer zijn we weer. We zijn te beluisteren en je kunt ook abonneren op Spotify of iTunes. Tot de volgende keer.
Hallo, ik ben Luc Iekink en samen met mijn vrouw Simone Wijnans...
Dat ben ik.
...praten wij je iedere ochtend bij over het nieuws.
In 20 minuten ben je helemaal op de hoogte en ben je klaargestoomd voor elk gesprek bij de koffieautomaat.
Elke dag het nieuws tussen je oren.
Ochtendpot.
Je vindt hem in alle bekende podcast-apps en op ad.nl/ochtendpot.
Zoek op Ochtendpot en abonneer je om geen aflevering te missen.
Dat is dus Ochtendpot met een D aan het einde.
Ochtendpot.
De dagelijkse podcast van het AD.